gaan we over tot de schriftlezing. Thijs heeft mij gevraagd om te lezen uit Filippenzen, het tweede hoofdstuk. En dan vanaf vers 12. Filippenzen 2, vanaf vers 12 tot en met vers 16. En daar schrijft Paulus het volgende. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb.
Een prachtig lied zo, voordat we beginnen aan deze overdenking, waarin het echt gaat over wat Jezus voor ons gedaan heeft en hoe blij we daarmee zijn in ons leven, omdat het zoveel gevolgen kunt hebben. Nou, en dat is precies waar ik met u vandaag over wil nadenken. En we gaan het vandaag hebben over een schijnbare tegenstelling. Over het willen en het werken waar we net over lazen. Maar ik zou graag willen beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we zo met z'n allen hier weer bij elkaar mogen komen. Dat we met elkaar mogen nadenken over die bijzondere woorden die we al zo lang kennen van u. Maar ook wat we nu vandaag nog in ons leven eraan hebben. In een leven wat misschien heel anders is dan toen, maar dank u wel, Vader, dat die woorden nog steeds tot ons hart kunnen spreken. Ik wil u danken voor de liederen die we mochten zingen, dat we u mochten prijzen. En open onze ogen, open onze harten vanmorgen, Vader, voor die woorden die we hebben gelezen en wat ze in ons leven mogen uitwerken. Geef de woorden en u werkt het uit. Dank u wel, Vader, in Jezus' naam. Amen. Ja, een schijnbare tegenstelling. Dat is iets dat wordt neergezet, maar het lijkt tegengesteld aan de realiteit of aan een ander iets wat we vaak lezen. En nou ja, misschien hebben jullie het op Facebook gelezen, maar ik had jullie huiswerk meegegeven van tevoren. Dat is namelijk, we gaan verder op een beetje op wat ik vorige keer ook al in de zomervakantie in de Aker heb mogen delen. Toen heb ik het ook over schijnbare tegenstellingen gehad. Wat is er namelijk als je in de Bijbel leest, dan zegt Paulus soms wat voor fantastische gevolgen het heeft dat Jezus voor ons stierf. Maar dan zegt hij hele rare dingen. Bijvoorbeeld, hij zegt dat we nu al in de hemel zijn gezet, terwijl we nog met onze voeten op de aarde staan. En ook in één vers zegt hij heel frappant, we zijn verzoend met God. En direct daarna zegt hij, laat je dus verzoenen. Wees verzoend met God. Terwijl we net dachten dat het al zo was. En we hebben toen ook gehad over dat Paulus zegt dat we dood zijn voor de zonde. Nou ja, alsof we er helemaal nog geen last meer van hebben. Maar u, jij en ik, wij worstelen nog steeds dagelijks met verleidingen. Dat waren schijnbare tegenstellingen. En ik heb toen laten zien dat er iets bijzonders mee was. Want al die keren dat Paulus dat zo'n rare waarheid formuleert, dan is dat iets wat waar is, zoals hij dat zegt, in Christus. Hij plakt daar die twee woorden aan en dan kan ineens dat alles. En we zagen toen dat dat te maken heeft met, dat is iets dat in de toekomst sowieso waar voor ons zal zijn. Hè? Want we geloven in de toekomst, zijn we in de hemel. In de toekomst is het goed tussen ons en God. En in de toekomst hebben we geen last meer van de zonde. Maar in onze dagelijkse praktijk is dat iets waar dat nog niet altijd volledig zichtbaar is. Maar er is ook nog een andere term die Paulus heel vaak gebruikt. En dat is in de Heer. En wat bleek nou in de Heer? Dan zegt Paulus precies zoals we het nu meemaken. Precies hoe onze wandel is. En daarin zien we dus wel terug hoe het is. En het blijkt ook dat in de Heer de dingen die we gewoon in onze dagelijkse praktijk doen, daarin werken we toe naar die toekomst. We zijn nu niet in de hemel, maar in de Heer zien we uit naar wat straks gebeurt en worden we daar steeds meer op gericht en wordt het al steeds meer waar. En je zou dus ook kunnen zeggen, in de Heer worden we wat we in Christus zijn. En dat is een voorbereiden op straks. En daarin hoopte ik te laten zien toen dat de toekomstverwachting van wezenlijk belang is. Zo, nou, dan hebben we een hele predikatie er al even doorheen gejast. Maar waar gaan we het vandaag dan over hebben? Vandaag, ik wilde het over deze twee versen hebben. We hebben gelezen dat Paulus zegt, blijft uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Volgens de MBG-vertaling. Ook hierin zit een schijnbare tegenstelling. Want we weten, we zijn gered, want we geloven. Maar aan de andere kant moeten we hier onze redding bewerken. Moeten we iets doen om ervoor te zorgen dat we toch nog gered zijn? Een schijnbare tegenstelling. En nog iets anders. In het eerste vers dat we lazen, lazen we dat God het is die in ons het willen en het werken bewerkt. En een vers later roept Paulus onszelf op om onze redding uit te werken. Moeten wij nou werken of werkt God nou? Opnieuw een schijnbare tegenstelling. En ik denk dat als we dit beter begrijpen, dat we daar veel aan kunnen hebben voor onze dagelijkse praktijk. En daarom gaan we er naar kijken. En in die tekst, dat kan je indelen in twee logische punten. Het gaat over werken. En het gaat over willen. Dus, waar wilde ik het met jullie vandaag over hebben? Over werken. Hoe zit het met ons werken? Hoe zit het met ons willen? En daarna dacht ik, ik ga het nog iets meer in de praktijk beetpakken. Dus die drie punten gaan we vandaag doen. Dat schijnt didactisch verantwoord te zijn om altijd drie punten te hebben. Dus ook vanmorgen drie punten. Werken. We beginnen met het werken. Moeten we werken? Een interessante vraag. En het is ergens ook een beetje een gevaarlijk terrein waar ik me dan op begeef. Er zijn al, naar ik mij kan herinneren, vaker discussies over geweest in onze gemeente over werken en moeten we werken en hoe zit dat nu. En ik was ooit eens bij zo'n discussie en wat me opviel was dat we soms een soort allergie ontwikkelen voor het woord moeten. Zodra we iets zouden moeten, dan komen we in protest, want we hebben gehoord dat we gered zijn. We hebben gehoord dat het komt door die geweldige genade van God, dat we er niets voor hoeven doen. Dus als dan ineens iemand beweert dat we iets zouden moeten, dan tast dat aan wat we het allerbelangrijkst vinden. Dus moeten werken, nou, ik kan me voorstellen, dat zou misschien wel een allergie kunnen opwerken bij sommigen van jullie. Maar dat is goed, ik prikkel graag. Moeten we werken? Dat is wel een beetje wat je uit de MBG-vertaling zou kunnen teruglezen. Dat wij onze redding moeten bewerken. Wij moeten ervoor zorgen dat we gered worden. En waarom vertalen ze dat nu zo? En dat komt denk ik ook wel een beetje in dat het grootste gedeelte van de gelovigen het niet goed uit elkaar houdt wat er in verschillende delen van de Bijbel staat. Want er zijn versen in de Bijbel waar je inderdaad direct kunt zeggen, hier wordt gezegd, je moet werken, anders kom je er niet. Een voorbeeld is Jacobus. Jacobus die zegt, die geeft een heel voorbeeld en dan zegt hij uiteindelijk, je ziet dat een mens gerechtvaardigd, wat heel vaak in de Bijbel wordt gekoppeld aan gered zijn, gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Je kan geloven, zo zegt hij, maar als je dan niet ook nog goede dingen doet, ja, dan heb je niets aan je geloof. Maar wij weten dat Paulus het heel anders formuleert. In de brief aan de Romeinen schrijft hij, hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, dus weer, dat gaat weer om dat gerecht worden, dus iemand die niet werkt, maar slechts gelooft in hem, hem wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Een hele directe tegenstelling zien we hier tussen deze twee teksten in de Bijbel, maar zodra je door hebt dat het aan verschillende groepen wordt geschreven, dat Paulus aan ons schrijft, en dat Jacobus aan Israëlieten schrijft, dan kan je die dingen uit elkaar houden. Maar goed, oké, daarom zou de MBG het waarschijnlijk zo hebben vertaald, maar wat staat er dan echt? Nou, misschien hebben jullie meegelezen in het boekje van de Concordante Vertaling. En daarin lees je, werk je redding uit. Nou is dat op zich niet verkeerd, maar we hebben voor degenen die zeer modern zijn en meelezen op hun mobiel of op hun tablet en die mooie app met de Concordante Vertaling hebben gedownload, die zullen merken dat er alweer een andere vertaling is. En dat komt omdat wij daar recentelijk met de vertaalcommissie nog eens diep over hebben nagedacht. Hoe kunnen we dit nou goed weergeven? En we zijn bij een woord terechtgekomen wat ik zelf eigenlijk nooit gebruik in mijn dagelijks leven, maar wat wel eigenlijk precies weergeeft wat er bedoeld wordt. Namelijk, niet bewerk je eigen redding, ook niet werk uit, maar effectueer je eigen redding met vrees en siddering. Ik gebruik dat woord zelf nooit. Ik denk dat er de meesten het niet in hun dagelijks leven gebruiken. Maar misschien heb je wel een gevoel met wat het betekent. Effectueren. Nou, ik denk, ik zet het er even bij. Wat betekent dat? Als je iets effectueert, dan maak je het effectief. Dan verwerkelijk je het. Dan werk je het uit. Dan breng je het in de praktijk. Dus het is niet dat we moeten lezen dat we maar hard moeten werken om onze redding te bewerken. Wat Paulus eigenlijk aan ons vraagt hier is, je bent gered, dat is je status. Maar wat ga je er nou vervolgens mee doen? Hij roept ons op, maak je redding effectief. Zorg dat het in je, in de praktijk, een verschil maakt. En dan wordt het ineens een heel ander vers natuurlijk. Laat het gevolg hebben in je leven. En eigenlijk is dat weer wat we ook, waar ik mee begon. En daarom ook waarom ik iets van huiswerk opgaf. Eigenlijk hebben we het weer over hetzelfde. We zijn gered, dat is toekomstig. Dat is iets, daar mogen we naar uitkijken. Dat is iets, daar hebben we later veel profijt van. Maar wat is dat nou nu in ons dagelijks leven? Wat zien we daar nu al van? Maar dat is dus, ook in ons dagelijks leven mag dat al effectief zijn, mag dat al een gevolg hebben. We zijn gered toekomstig en we mogen dat nu uitwerken in ons leven. Nou, hoe dat dan precies zit, daar wil ik dan nog iets langer over nadenken. Maar eerst zou je de vraag kunnen stellen, waarom? Waarom worden we opgeroepen om te werken? Want ja, hè? We zijn toch gered? We kunnen er toch niets meer aan toevoegen? Hè? Dat zeggen we ook wel eens. Waarom moeten we dan toch nog dingen doen? Moeten, weer dat woord. Ja, daar ontkom je misschien niet aan als je hierover spreekt. Maar je snapt wat ik daarmee bedoel. Waarom roept Paulus ons toch op om te werken? En dat zie je ook bijvoorbeeld als je doorleest. We hebben die eerste twee versen hebben nu bekeken, maar als je doorleest, dan zie je dat Paulus er ook een reden bij geeft. Hij zegt dan bijvoorbeeld, doe alles zonder morren en bedenkingen, opdat jullie onberispelijk en zonder boze bedoelingen kinderen van God worden, smetteloos te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Wat zegt Paulus er nou bij? Als je nou op zo'n manier bezig bent, je weet dat je gered bent, maar als je nou vervolgens ook nog ervoor zorgt dat het in je leven uitwerkt, dan ben je een voorbeeld voor je omgeving. Misschien klasgenoten van je, collega's van je. Als die aan jou zien, hey, die persoon, die gelooft, maar ik zie ook echt dat het iets voor hem betekent, dat het iets in hem verandert. Dan ben jij op zo'n moment een lichtbron te midden van een krom en verdraaid geslacht. Zoals Paulus dat hier zo scherp neerzet. Maar je kan dus iets aan andere mensen laten zien door je redding in de praktijk te beleven. Maar je zou er nog meer aan kunnen verbinden. Het heeft bijvoorbeeld ook te maken met wat eraan vooraf ging. En daar hebben we pas met de jongeren over nagedacht. Toen hadden we het over Hoe is Christus nu een voorbeeld voor ons? Toen lazen we het stuk wat hieraan vooraf ging. En dat is een redelijk bekend stuk. Waarin Paulus zegt. Nou, als je nou een voorbeeld wil hebben voor je dagelijkse praktijk, kijk dan naar Christus. Hij was aan God gelijk. Hij was het beeld van God. Hij was in de hemel. Nou, hij was ongelooflijk belangrijk iemand, zou je kunnen zeggen. Maar hij vernederde zich. Hij werd een mens. Hij had de vorm van een slaaf, werd aan de dood gelijk en stierf. Waarom? Hij wilde daarmee de hele mensheid uiteindelijk dienen. En dat leidt er dan ook, zo gaat Paulus door, dat leidt er uiteindelijk toe dat uiteindelijk in zijn naam elke knie zal buigen, elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Dat voorbeeld van Christus, het heeft te maken ook met dienstbaar zijn. En Paulus heeft het daar ook nog over. Eensgezind te zijn, dezelfde liefde en op hetzelfde gericht te zijn. Dat zijn allemaal belangrijke facetten om een gemeente te kunnen vormen. En hij zegt er ook bij elkaar hoger achten en elkaar dienen. Zoals Christus zich vernederde om anderen te dienen, dat voorbeeld. Het heeft ook hiermee te maken waar we over nadenken. Het heeft ook te maken met je in willen zetten voor de mensen om je heen, de mensen die je tegenkomt, misschien de mensen in de gemeente. Het heeft te maken met dienen, dat voorbeeld van Christus. Want dit stuk staat er natuurlijk niet zomaar daar direct na, dat heeft ermee te maken. We worden opgeroepen om elkaar te dienen en tot opbouw te zijn. En dat tot opbouw zijn, dat is een interessant iets, daar heeft Paulus het best wel vaak over en het is ook iets wat best wel belangrijk is. Hij zegt bijvoorbeeld, alles mag, dat is fijn. Maar hij geeft een aantal maren. En één daarvan is bijvoorbeeld. Maar. Niet alles bouwt op. En ergens anders zegt hij zelfs. Nou ja. Als iets niet tot opbouw is. Dan moet je het simpelweg niet zeggen. Dus hij geeft als een soort van criteria voor alles wat je doet. En alles wat je zegt. Geeft daarmee dat je moet nadenken of het tot opbouw is. Voor de ander. Dat is dus best wel een belangrijk iets. Daar zit iets in van die dienstbaarheid. En daar zit ook in die zin een reden in. Waarom we worden opgeroepen om onze redding effectief te maken in ons leven. Dat is ook zodat we tot opbouw kunnen zijn voor de mensen om ons heen. En ik moest ook hieraan denken. Dit is iets langer geleden. Maar dat weten jullie hopelijk ook nog. Toen stond onze ex-militair op het podium, Bjorn, die vol vuur vertelde over een Romeins, ja, hoe noem je dat, het is geen cohort, een Romeins leger wat dan zo'n blok vormde, schilden aan alle kanten deed en elkaar beschermde. En dat tot opbouw zijn, elkaar willen dienen, dat heeft ook te maken in die zin met een stukje naast elkaar staan, met elkaar meegaan, op elkaar kunnen bouwen, gemeente vormen. En het heeft in die zin ook weer te maken met waar hij toen de link mee legde, de wapenrusting. Want waar gaat de wapenrusting nou over? Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dat gaat er precies om dat Paulus zegt, ik vertel jullie zoveel prachtige dingen, ik vertel jullie een evangelie, ik vertel jullie over een God die van je houdt, over genade, over wat er in de toekomst allemaal met jullie gebeurt. Hij vertelt enorme grote waarheden en dan zegt hij, als je dat nou in je leven ook daadwerkelijk wil kunnen uitleven, dan heb je bescherming nodig. Dan heb je het nodig dat je je wapent tegen alles wat er om je heen gebeurt, tegen de wereld die aan je trekt. Dan heb je het nodig dat je naast elkaar staat, elkaar dient. Dus dat is zomaar even een lijntje. Ik dacht dat is mooi om ook weer even terug te halen. Goed, we gaan verder. Je zou het dus kort kunnen zeggen, we worden opgeroepen om te werken, om zo Gods liefde die we hebben ontvangen door te geven aan de mensen om ons heen. Tot opbouw te zijn voor elkaar, van de gemeente en een licht te mogen zijn voor je wereld. Voor de omgeving en het geslacht waar we in leven. Oké, punt 2. Willen. Want dat was een ander iets waar Paulus bij iets over zegt. Dat God het willen in ons bewerkt. Wat moeten we daar dan van denken? Hoe zit het dan met ons willen? En wat betekent het dat er inderdaad staat dat God zowel het willen als het werken in u bewerkt? Dit is een beetje de tweede vraag die ik stelde. Wie doet het nou eigenlijk? Hè? Moeten wij nou ons best gaan doen? Is het God die het alleen maar doet? Dat is ook een vraag die je hierbij af kan vragen. Die je hierbij kunt stellen. Nou ja, als je dan een beetje gaat googlen voor mooie plaatjes op internet, dan kom je dit soort bijzondere tekeningen tegen. En want je komt natuurlijk vrij snel terecht bij het grote vraagstuk, de vrije wil. Bestaat de vrije wil of is het dat er een God inderdaad allerlei mensen met touwtjes bestuurt? En het is toch goed om daar heel even bij stil te staan, denk ik. Want daardoor begrijpen we ook hoe we in de praktijk uiteindelijk dat willen en dat werken kunnen vormgeven. Of hoe God dat juist vormgeeft. Want hoe zit dat nu met onze wil en de wil van God? Nou, het is een interessant iets. We hebben het vaak dan over het vraagstuk van de vrije wil. Maar als je in de Bijbel gaat kijken, dan is dat helemaal geen probleem. Dan is het helemaal geen vraagstuk. Je komt dat helemaal niet op die manier tegen. Paulus die zegt niet ergens in zijn brieven, nou jongens, wat de vrije wil betreft, het zit zo. Dat was helemaal geen punt. En als je dan ook gaat zoeken in de Bijbel, dan er is vrij veel discussie over tussen christenen. En dat komt, nou ga maar eens zoeken naar teksten die spreken over God die alles in zijn hand houdt. Die elke willekeurigheid bepaalt, die alles plant. Je vindt ritsen met teksten. Maar als je gaat zoeken naar teksten waarin mensen worden opgeroepen om te kiezen, waarin God een keuze aan een mens voorlegt, kan je ook een hele rits met teksten vinden. Dus de kunst is niet zozeer zoveel mogelijk van één van de twee kanten teksten vinden. De kunst is, hoe passen die bij elkaar? En dan ga je zien dat het niet zozeer iets is dat ofwel God alles beslist, ofwel de mens zelf alles kan kiezen. Het is veel meer iets wat op een wonderlijke manier samengaat. En je zou dat kunnen uitleggen aan de hand van een voorbeeld wat ooit door C.S. Lewis is opgeschreven. Hij schreef hierover, nou, wat nou als je het vergelijkt met een boek, een roman. Ik weet niet of jullie wel eens boeken lezen. Maar interessant daaraan is, als je zo'n boek leest, dan zitten er allemaal personen in. Die worden beschreven, personages. Nou, en die personen die voelen, die denken, die willen, die beslissen. Die worden op geen enkele manier gehinderd om dat te doen wat er in het boek beschreven staat. Maar tegelijkertijd kan iemand die dat boek leest, naar het begin gaan, naar het eind gaan, die kan alles overzien. En alles wat dat personage doet, denkt, wilt, voelt, staat al vast. En zo is het eigenlijk ook met de wil van de mens en de wil van God. Het is niet dat als we naar die teksten kijken waarin staat dat God alles bepaalt, dat dat meteen betekent dat we niks meer kunnen, niks meer mogen kiezen of achterover moeten leunen of een soort robot te zijn, wordt er dan vaak gezegd. Dat is helemaal niet hoe de Bijbel het beschrijft. Wij zijn zo'n personage in een prachtig boek wat God aan het schrijven is. En wij kunnen alles doen wat we willen, maar tegelijkertijd is dat boek er, is het geschreven, staat dat vast en kan God het overzien. En op die manier zijn het dus eigenlijk gewoon twee totaal verschillende levels. Een God die alles al weet en alles overziet, maar tegelijkertijd een mens die in zijn leven gewoon keuzes maakt, beslist. En je zou dus kunnen zeggen, vrije wil, wij kiezen en God bepaalt. Dat gaat samen. En ik heb het er ook wel eens bij de jongeren over gehad en dan heb ik altijd een mooie slagzin om dat samen te vatten. Dan zeg ik, het verschil tussen Gods almacht en vrije wil is onwetendheid. Dan zie je ze altijd even heel diep nadenken. En een paar die gaan dan instemmend knikken. Maar je zou dus inderdaad kunnen zeggen, allebei vind je terug in de Bijbel. Het is inderdaad een God die alles in zijn hand houdt. En het is God die tegelijkertijd van de mensen vraagt om een bepaald gedrag te hebben, om soms een keuze te maken. En die dingen die spreken elkaar niet tegen. Nou, wat heeft het nou met ons onderwerp te maken? Als er staat dat God zowel het willen als het werken in ons bewerkt. dan betekent dat dat zodra we gaan geloven, misschien hebt u dat ook wel ervaren, of zodra je meer met het geloof bezig gaat, dan verandert je manier van kijken. Dan ga je andere dingen belangrijk vinden in het leven, dan sta je op een andere manier in het leven. En op die manier zie je stukje bij beetje dat God inderdaad bezig is met jouw willen, wat jij belangrijk vindt, wat jou motiveert om dat langzaam te veranderen, te bewerken. En je zou dus kunnen zeggen, God geeft ons de motivatie om andere dingen te doen zodra we geloven. Dat is inderdaad zo. En tegelijkertijd, dat is dat andere stukje, dat God het werk in ons bewerkt. Tegelijkertijd zal je ook ervaren dat God je kracht geeft om die dingen die God in ons hart legt, als we gaan geloven, om daarmee aan de slag te gaan. En Paulus die schrijft er ook ergens over in Romeinen, dan heeft hij het over dat hij zo graag goede dingen wil doen, maar hoe harder hij het probeert, hoe vaker het misgaat. En wat is nou hetgene waardoor hij uiteindelijk toch in staat is om goede werken te doen? Dat is dat God zijn geest geeft in de mens en dat die je kracht geeft, dat die je verandert. Dat die je dode lichaam weer levend maakt. En dit is eigenlijk gewoon precies wat er wel eens gezegd wordt, dat God door mensen heen werkt. God die legt het allemaal in ons en wij kunnen dan gaan waar God ons wil hebben. En dat is een mooi principe wat ik jullie wil meegeven ook. Want de Bijbel spreekt inderdaad een aantal keer over goede werken. Spreekt een aantal keer over dat Paulus zegt, nou als dit nou het evangelie is, handel dan op een bepaalde manier. En dan kan je denken, goh, dat is wel een zware opdracht. En hoe kan ik dat ooit doen? En waar moet ik de kracht uit putten? Maar weet dit, in de Bijbel is het altijd dat God, voordat hij iets van je vraagt, je eerst geeft dat wat je nodig heeft. Bijvoorbeeld, we worden opgeroepen om elkaar lief te hebben. Maar eerst worden we verteld dat God ons lief heeft. We worden opgeroepen om elkaar genade te laten zien. Maar eerst wordt ons duidelijk gemaakt hoe God ons genade geeft. En we worden opgeroepen om vrede met elkaar te hebben. Maar eerst wordt ons verteld dat we vrede met God hebben. Ga dat maar eens na. Telkens worden we eerst gevuld voordat ons wordt gevraagd om dat weer verder uit te delen. En dat is een belangrijk principe wat we ook hier moeten vasthouden. En we hadden het over, wie werkt er nu? Werkt God of werkt wij? En je ziet dus inderdaad dat Paulus ons oproept om het uit te werken, om het effectief te maken. En tegelijkertijd is God het die het in ons legt, die ons motiveert, die ons kracht geeft. En dat is in die zin een prachtige samenwerking, zou je kunnen zeggen. Hier hebben we het al kort over gehad. En dat we onze blik inderdaad ook verandert op het moment dat we gaan geloven, daar vond ik nog een mooi vers bij. Paulus die zegt ergens, met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter, niet langer ik, in mij leeft Christus. Een hele cryptische zin. Maar hij beschrijft hier eigenlijk wat volgens hem gebeurd is op het moment dat hij ging geloven. Zijn eigen ik, zijn eigen willen, zijn eigen verlangens. Hij zegt, nou dat is eigenlijk gestorven toen Christus ook stierf. Maar ik ben weer levend geworden en wat is er dan levend geworden? In mij zijn is het willen en het werken zoals Christus dat in mij legt. Dat is hetgeen wat in mij leeft. Hij leeft in mij. En dat is eigenlijk precies wat je hier ook ziet. Als je het hebt over het willen, dan is dat inderdaad dat steeds meer die dingen die God in je legt de bovenhand gaan voeren. En dan kan je zeggen, Christus leeft in mij. En dat heeft inderdaad ook steeds dan weer te maken met die Christus die ons als voorbeeld wordt gesteld om dienstbaar te zijn. Dus in die zin heeft het ook inderdaad weer alles te maken met dienstbaar zijn en werken. Goed, het laatste punt dan. Ik dacht, hoe kan ik dit nou aan jullie duidelijk meegeven? Dat als jullie thuiskomen, je nog weet wat nou het belangrijke is van wat ik gezegd heb. En ik dacht, ik moet een voorbeeld geven waarin jullie, als ik jullie daar over een jaar nog naar vraag, dat je er nog weet wat het nou inhield. En ik moest denken aan een liedje. Er is een band, New World Song heette ze. En zij hebben een liedje dat heet Salvation Station. Station Redding zou je kunnen zeggen. En in het liedje beschrijft de zanger dat er een trein rijdt, zoals hij dat zegt, vanuit Golgotha naar Station Redding. En de schrijver, de zanger heeft het dan over het meerijden met die trein vanuit het werk wat Christus gedaan heeft naar de redding toe. En dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Daar zit meer in dan je denkt wat betreft ons onderwerp. Dus ik wil aan jullie een voorbeeld meegeven over een NS-trein. Stel je voor, we gaan een reis maken. En dat is inderdaad een reis die ons leven zou kunnen zijn. En de bestemming staat vast. De bestemming is Station Redding. De bestemming is dat we aankomen daar waar God ons wil hebben, ons doel. En wat ga je dan doen in die trein? Wat doe je als je in de trein zit? Dat kan van alles zijn. En je hebt allerlei verschillende mensen. Nou, je hebt zelfs een categorie mensen die neemt niet de trein, maar die houdt meer van fietsen. Herkent iemand trouwens wat dit is? Dit is het NK tegenwind fietsen. Dat schijnt ook een bezigheid te zijn, maar ik vond het een mooi voorbeeld van het slag mensen wat geen vertrouwen heeft in de trein niet wil nemen, op wat voor manier dan ook, en tegen alle tegenwind in probeert te fietsen om zo zelf de bestemming te bereiken. Je kan er op zo'n manier mee omgaan, inderdaad puur de focus leggen op de oproep van Paulus om je redding te bewerken, of hoe je het dan ook voor je ziet. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen, nee, ik neem die trein niet. Ik denk dat het veiliger is om er zelf heen te fietsen. Wat ik afraad, zeker als er zoveel tegenwind staat, spreekwoordelijk en in het echte leven. Want het is een lange weg die je eigenlijk niet zelf kunt afleggen. Je kan er ook op een andere manier mee omgaan. Je hebt van die prachtige eerste klas stoelen in de trein. Daar erger ik me altijd aan als ik als student naar de universiteit ga, de trein propvol zit en er dan twee mensen in zo'n eerste klas coupé zitten. Maar in ons voorbeeld, het zou kunnen zijn dat je hoort van genade. Het zou kunnen zijn dat je hoort dat je gered bent. En dat je daar zo blij mee bent dat je denkt, ik ga nou eens even in zo'n eerste klas stoel zitten. Ik ga even mijn oortjes in doen, klassieke muziek. Je valt in slaap en je wordt pas wakker als je op het eindstation aankomt. Je zou kunnen denken op het moment dat je hoort dat je gered bent, dat je daar niets voor hoeft te doen. Dat je dan zegt, oké, ik ga achteroverleunen. Het komt wel op me af. Het is goed, ik ben al gered. Ik hoef niks meer te doen. Dat hoeft in principe ook niet als je het weer hebt over moeten. Maar hè, je kan achterover gaan leunen, passief worden en denken, God die doet het wel in me. En dan komt het wel goed. Dat is aan de ene kant een mooie houding qua vertrouwen, maar dat is ook niet aan hoe Paulus het neerzet in deze passage. En ik weet niet of jullie dit boek kennen, Genade is een risico. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het zelf nog nooit gelezen, het staat bij ons in de kast, maar ik haal het altijd aan als het over dit onderwerp gaat. En dat komt vooral, de titel is heel veelzeggend. Het kan namelijk zijn dat als je van genade hoort, dat een soort idee geeft van, dus het maakt allemaal niet meer uit. Ik hoef niks bijzonders meer te doen. Ik kan gewoon mijn leven leven en dat is het. En dat kan ook. Dat is het niet. Het gaat er ook niet om of iets kan of moet, maar het gaat er in die zin om hoeveel laat je je redding daadwerkelijk ook je leven beïnvloeden. Hoeveel kan je daar nu al van genieten? En in die zin is genade dus een risico, omdat je daardoor passief kan worden, omdat je daardoor een vrijbrief voor het leven, voor werelds leven kan vinden. En dit zie je tegenwoordig ook steeds vaker in de trein. Al moet ik erbij zeggen, als je hierop zoekt, dan blijkt dat het niet per se een iets is wat in deze tijd veel gebeurt. Het schijnt vroeger ook al zo te zijn geweest, maar als je in de trein zit, dan kan je ook een ander slagsoort mensen zijn. En dat is dat je in die trein zit, dat het niet per se is dat je passief bent, maar dat je zo wordt opgeslokt door alles wat de wereld op ons afgooit. Dat de wereld zo hard aan je trekt, dat je eigenlijk geen oog hebt voor wat er om je heen gebeurt, geen oog hebt voor de reis, maar altijd hard bezig bent. En dan kom je nog steeds aan op je bestemming. Gelukkig wel. Maar hoeveel krijg je dan mee van de rit die je maakt? Dat is ook een vraag die je kan stellen. Hoe effectief kan je dan je redding maken? Maar wat is nou uiteindelijk wat God van ons, waartoe wij hier worden opgeroepen? En hoe zou je je leven kunnen leven? Zoals Paulus het hier neerzet, dat God het is die het willen en het werk in ons bewerkt. En dat wij op die manier onze redding effectief kunnen maken. Dat is dat God het lief ziet. Dat we in ons leven steeds meer gaan zien wie Hij is. Dat we steeds meer zijn liefde gaan begrijpen. En dat dat zo erg in ons hart gaat zitten. Dat het ook in onze praktijk gevolgen krijgt. Dat we daardoor ook voor de mensen om ons heen iets kunnen betekenen. Dat ze die liefde die we ontvangen weer door kunnen geven. Dat je bij wijze van spreken in een NS-trein zit. Dat je de tijd neemt om je heen te kijken. Ziet dat je misschien iets voor een medereiziger kan betekenen. Een praatje aanknoopt. Ik weet niet hoe je het precies in het voorbeeld wil zien. Maar er is zoveel wat we nu al hiervan kunnen genieten van wat God ons beloofd heeft. En dat is waartoe Paulus ons hier eigenlijk ook oproept. Die redding is straks, zeker. Maar die kan nu al in jou en mijn leven een uitwerking hebben. Die kan nu al iets voor jou betekenen en voor de mensen om je heen. En dat is iets, hoe meer je dat gaat doen, dat is echt iets waar we gelukkig van worden, waar we van kunnen genieten, omdat dat precies is waarvoor we eigenlijk ook hier zijn neergezet. En in die zin is dat hoe onze redding in praktijk zouden kunnen brengen.